Psalm 121 is dus de schriftlezing en daar luidt nu Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Een lied Hama'alot. Ik hef mijn oog op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israël zal niet sluimeren, nog slapen. De Heer is uw bewaarder, de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan desnachts. De Heer zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, Psalm 121 is voor ons een hele bekende psalm. Dat heeft ook te maken met de melodie waarop wij het zingen. De coupletten tellen 4 regels. Je kan zo'n psalm, die makkelijk te zingen is, coupletten van 4 regels, gemakkelijk aan kinderen leren. Daar moeten we ook heel jong mee beginnen. Dat onze kinderen psalmen leren zingen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, God heb ik lief. En ook, ik sla de ogen naar het gebergte heen. Het is geen goed teken als kinderen uit een christelijk gezin naar de basisschool gaan. En wat merkt de juffrouw? Ze kennen nog geen ene psalm. Dat mag niet zo zijn. Daar moeten we heel jong mee beginnen. Dat we de kinderen psalmen leren zingen. De psalmen die zijn er om gezongen te worden. Thuis. Aan tafel, op zondagavond, dat gebeurde vroeger, naar ik vrees meer dan nu, maar ik hoop dat het nog gebeurt. Laten we doen. Thuis aan tafel, op zondagavond en uiteraard in de kerk. In het oude Israël zong men ook psalmen op straat. Wij kunnen het ons niet voorstellen, maar het gebeurde echt. Dat geldt zeker van de liederen Hama'alot. Dan gaat het om de psalmen 120 tot en met 134. Waarom Hama'alot? Dat is een Hebreeuwse uitdrukking. De Statenvertalers waren niet helemaal zeker. Hoe moeten we dat nou vertalen? Ze geven bij psalm 120 aan in hun kanttekening. Het is een lied van de opstijging of der trappen. Maar omdat men geen keuze kon maken tussen die twee, heeft men het maar onvertaald gelaten. Waarschijnlijk is toch het beste een lied van de opgang, van opstijging. Als men optrok naar Jeruzalem en ook als men weer terugging vanuit Jeruzalem naar huis, onderweg in Jeruzalem zelf, werden dan de psalmen gezongen. Ik zei, wij zijn dat niet gewend. Maar dat was in Nederland vroeger toch wel anders. Dan kon het gebeuren, je hoorde de boeren, nou is het allemaal machinewerk, maar je hoorde de boeren op het veld de psalmen zingen. Je kwam in een werkplaats en er werden psalmen gezongen. Nou, overal hoor je popmuziek. Vroeger kwam het voor, uit een werkplaats hoorde je een psalm. Op straat hoorde je een psalm. Voor al de Franse hugenoten stonden er onbekend. Ik zal een voorbeeld noemen hoe we dat weten. De hugenoten, Franse protestanten, zijn in de 17e eeuw steeds harder vervolgd. En tenslotte hadden ze geen enkele vrijheid van godsdienst meer. Voor het zover was, is er onder andere een bepaling uitgevaardigd. Psalmen mochten voortaan alleen maar binnenshuis en in de kerken gezongen worden. Waarom werd zo'n bepaling uitgevaardigd? omdat de psalmen ook buitenshuizen werden gezongen. Psalmen zingend gingen de protestanten naar de kerk. Psalmen zingend gingen ze naar huis. Psalmen zongen ze in smederijen, werkplaatsen, noem maar op. De Rooms-Katholieke overheid stoorde zich eraan dat de Franse protestanten zo hun geloof uitten. En vandaar die bepaling. Zo'n bepaling hoeft in Nederland niet te worden uitgevaardigd. We zijn al blij. We mogen al blij zijn. Als behalve in de kerk ook thuis de psalmen worden gezongen, laten we dat doen. In het oude Israël zong mensen, ik zei het al, ook buitenshuis. Zeker de Lidra Malot. En dan is psalm 121 het tweede lied, Hama Alot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Als we het zo lezen, dan bedoelt de psalmist, hij krijgt Jeruzalem in het oog. Daar ziet hij de tempel, nou, daar moet het vandaan komen. En dan kijkt hij vervolgens nog hoger. Mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Je kon het trouwens ook anders lezen. Daar zinspelen de Statenvertalers op. In kanttekening 3. Dan zie je de berg als een bedreiging. En daarom heb je ook wel vertalingen die vertalen het zo. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Dan denk je aan al die bergen onderweg. Kom ik ooit wel behouden aan in Jeruzalem? Kom ik wel weer behouden thuis aan? Ja, en dan mag de psalmist weten. Het gaat goed. Want mijn hulp is van de Heere die de hemel en aarde gemaakt heeft. In de psalm klinken eigenlijk twee stemmen. De versen 1 en 2 zijn de belijdenis van een pelgrim. En dan krijgt die pelgrim een bemoediging in de versen 3 tot en met 8. Dat zal een priester of een leviet geweest zijn. Misschien wel meer priesters en meer levieten bij elkaar. Een levietenkoor. Dat dan de pelgrim de pelgrims toezong. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. En tenslotte, de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Wat is de bedoeling? Dat wij kunnen belijden wat de psalmist beleed. Ik hef mijn oog op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En als dat u of jouw belijdenis is, dan mag ik doen wat die leviet, die levieten of die priesters, de pelgrim, de pelgrims toezongen. Dan mag ik de sleutelen van het hemelrijk bedienen en zeggen dat als wij de toevlucht nemen tot Gods belofte, het zo is dat al onze zonden ons vergeven zijn. Ja, dat niets ons van Gods liefde zal scheiden. Ik moet ook eerlijk zeggen, als die belijdenis niet jouw of uw belijdenis is, dat de toren Gods op je rust, dan zou je de trouwste kerkganger zijn. Tenzij je tot God bekeert, dan wordt het anders. En dat is altijd de bedoeling van de vermaning. Moet dat nou gezegd worden, dat Gods toorn op onbekeerde mensen rust? Jazeker. Opdat we het niet blijven als we het zijn. Dan moeten we wakker geschud en gewaarschuwd worden. Nou, dat wakker schudden moet tenslotte de Heilige Geest doen. Maar daar wil de Heere de prediking voor gebruiken. En nou is het wel voorgekomen gebeurd dat mensen wakker geschud werden. Lloyd-Jones die vertelt, in de kerk hoorde ik dat ik een kind van God was. En las ik de Bijbel, dan begreep ik dat ik het niet was. Dat kan. Maar dat is niet Gods gewone weg. Gods gewone weg is, het woord wordt getrouw uitgelegd. Kinderen Gods worden vertroost. Onbekeerde wakker geschud. En kinderen Gods moeten trouwens ook vermaand worden. Want we zijn aan het hinken en tot zinken, ieder ogenblik geneigd. We moeten allemaal een pelgrim worden. Een pelgrim op reis naar het nieuwe Jeruzalem. En dan zijn de psalmen om onderweg te zingen. En dan bedoel ik nog niet eens buitenshuis. Maar op de reis door dit leven naar het betere vaderland. En dan heeft een pelgrim zorgen, dat is mijn eerste gedachte, zorgen. De Heere zal u bewaren van alle kwaad, staat er in vers 8. Maar dan is er dus kwaad. Nou, je ging op reis. De zon stond te branden aan de hemel. Vooral 's nachts was er het gevaar dat je overvallen werd door struikrovers. Wij kennen het probleem dat de biodiversiteit afneemt, daar moeten we ook echt mee zitten. Maar in die tijd wilde dieren vormden voor reizigers een gevaar. Je was eenmaal buiten een dorp of buiten een stad. Je kon overvallen worden door een beer, door een leeuw. Zo waren er allerlei gevaren. Maar het was niet de bedoeling dat je, omdat er zoveel gevaren waren, maar niet op reis ging. Want 3 keer per jaar, dat weten we toch, werd een Israëliet verwacht om voor het aangezicht des Heren te komen, de plek waar het heiligdom was. En uiteindelijk werd dat Jeruzalem. Bij het paasfeest, het pinksterfeest en tenslotte ook het loofhuttefeest. Wij zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. Wij moeten straks God ontmoeten. En worden we echt een pelgrim, dan zijn er gevaren. En hoe dan ook, of we een pelgrim zijn of niet. Er zijn zorgen. Die treffen in principe alle mensen. Gezondheidszorgen. Er kunnen ook financiële zorgen zijn. Waar brengen ons die zorgen? Dan is dit de bedoeling. Dat we met de psalmist leren zeggen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere. Die de hemel en aarde gemaakt heeft. Word je een pelgrim. Dan is het zo, dan moet je wel verwachten dat Gods vijanden ook onze vijanden worden. Wat bedoel ik daarmee? Dat wij smaadheid moeten lijden om Christus wil. Ik bedoel niet, we moeten ons zo gaan gedragen, zo onmogelijk gaan gedragen. Dat mensen die er heel anders over denken een ekel aan ons krijgen. Dat is niet de bedoeling. Wij moeten voor zover dat mogelijk is vrede houden met alle mensen. Wij zijn zelfs geroepen onze vijanden lief te hebben, te bidden voor degene die ons vervloeken, te zegenen degene die ons geweld aandoen. Maar het mag niet zo zijn dat wij om problemen te voorkomen zwijgen waar we moeten spreken. En mee gaan praten over allerlei dingen, dan horen we heel niet over mee te praten. Maandag, er wordt over sportuitslagen gepraat, dat weet ik wel niet wat meer. En dan bedoel ik het niet zo dat we op mensen die dat doen moeten neerkijken. Maar het moet niet zo zijn dat we mee gaan praten. Dan moet duidelijk worden, ik heb belangstelling bij andere dingen. En als het mal trekt, ik probeer er tegen te strijden. De eerste dag der week heeft een andere bedoeling. Nou, dat hoef ik al helemaal niet toe te lichten. Als het gaat om huwelijk of seksualiteit, wat is dan het verschil groot tussen het Bijbels getuigenis en wat we om ons heen horen? Je bent uitgekeken op je vrouw of op je man, dan zet je toch een put achter. We leven maar 1 keer, je moet gelukkig worden. Dat is een hele onbijbelse instelling. Dat moeten we ook eerlijk zoeken te verwoorden. En dat punt, wat de samenleving telkens weer in beroering brengt. Homoseksuele relaties. Dat mensen die gevoelens hebben heeft te maken met de zondeval. Dan is er voor alle zonde vergeving. Welke het ook zijn. En dan moeten mensen strijden tegen zondige gevoelens, welke het ook zijn. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al overspel gedaan met haar in zijn hart. Dan schieten we als het gaat om seksuele zaken allemaal tekort. Dan kan niemand zeggen, ik bereid in de ogen van God. Maar de Heer wil wel dat we vragen zijn beeld gelijkvormig te worden. En dan mogen we dit getuigenis niet verzwijgen. En dan zien we in onze tijd, spitst het zich steeds meer toe. Je hoeft maar te denken aan die regenboogvlag, dat moet je net zien. Als dat beeld van Nebukadnezar, dan mag het nooit zo zijn dat je voor dat beeld buigt. Wij leven in een samenleving, die dingen spelen er. Dan kan je als burgemeester mee te maken krijgen, als ambtenaar. Maar het mag nooit zo zijn dat je je eigen mening onder stoelen of banken moet gaan steken. Dan is er een grens bereikt. Maar dan komen de problemen, of er zijn al problemen. En ze komen van alle kanten. De zorgen van een pelgrim. Een christen heeft zorgen die andere mensen zo kennen. Gezondheidszorg, ik noem het al. Kunnen ook financiële zorgen zijn. Maar vooral gezondheidszorgen zijn diep ingrijpend. Ik weet er alles van in mijn eigen gezin. En dan de zorgen die erbij komen omdat je op Christus gaat lijken. Waar moet je het dan van verwachten? Niet van mensen. Dan stellen ook christenen teleur. Soms heel erg. Joh, dat had ik nou niet gedacht. Dat die ook mee zou doen of niet bereid zou zijn zijn nek uit te steken. Christenen stellen teleur. Niet alle christenen zijn ware christenen. Ook kinderen van God stellen nog teleur. Augustinus heeft een boek geschreven over het eerste geloofsonderricht, over catechiseren. En wij denken dan aan jongelui die opgroeien in een christelijk gezin en die krijgen catechisatielessen. Maar in de vroege kerk werden catechisatielessen in het bijzonder gegeven aan mensen die vanuit de wereld toetraden tot de kerk. Die noemden ze geen catechisanten, maar catechumenen. En dan schrijft Augustinus in dat boekje, het was voor een diaken bestemd die lessen moest geven. Joh, maak nou die nieuwelingen, zo heten die mensen, duidelijk dat het niet alles goud is wat er blinkt in de kerk. Dat ze niet moeten denken, elke kerkganger is een christen, een echte christen. Ze moeten mee gaan reizen met die mensen die op Christus lijken. De echte kinderen van God. Maar, schrijft Augustinus er dan nog bij, breng ze ook bij dat degene met wie wij gerechtvaardigd worden, dat zijn de ware kinderen van God, nooit gelijk gesteld kunnen worden aan degene in wie wij gerechtvaardigd worden. Dat is Jezus Christus. Er is er maar één die nooit teleurstelt. Jezus Christus. God zelf. De drie-enige God. En dat wist nou ook de psalmist. Dan komen we bij de verwachting van een pelgrim. De psalmist beleed het. Ik hef mijn oog op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en aarde gemaakt heeft. En het werd hem ook verzekerd, joh, dan zit je goed. Want de bewaarder Israëls zal niet sluimeren nog slapen. De verwachting van een pelgrim. Ik verwacht het niet van mezelf. Ik verwacht het niet van mensen. Ik reis samen met kinderen van God, maar uiteindelijk verwacht ik het niet van hen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. En als ik dan die bergen positief invul, ik zei het kan ook slaan op de gevaren onderweg, maar vul ik het positief in, dan denk je aan de bergen van Jeruzalem. En al helemaal aan de tempelberg. Je kreeg een tempel in het oog, jongens het gaat goed. En vervolgens keek je nog hoger. Ik hef mijn oog op naar de hemel. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Maar laten we eens bij die bergen, denkend aan de tempel, beginnen. De schepper van hemel en aarde komt tot ons door zijn zoon. Want je zou kunnen zeggen, ja, er staat geen tempel meer in Jeruzalem. Er hebben er twee gestaan. De eerste tempel gebouwd door Salomo.
De tweede tempel gebouwd na de ballingschap. Zeer versierd. Uitgebreid dat hele tempel gebeuren door koning Herodes. Er is wel 46 jaar aan gebouwd. Aan de uitbreiding en verfraaiing van de tweede tempel. En het was goed en wel klaar. En toen werd die tweede tempel verwoest. Orthodoxe Joden zien uit naar een derde tempel. Dat kan ik van orthodoxe Joden begrijpen. Sommige christenen hebben dat ook en dat begrijp ik niet. Want wij mogen weten, we hebben nog altijd een tempel. Meer dan de tempel is in ons midden en dat is Jezus Christus. Wij hebben altijd nog een hoge priester. Geen hoge priester naar de ordening van Aaron, maar een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan kom je alweer bij de hemel, zittend aan de rechterhand van de Vader. De Zoon van God die mens werd, kwam vanmorgen ook ter sprake. Die verzoening deed voor de zonde. Onze enige verwachting kan zijn van die God die zijn Zoon zond ter verzoening van de zonde. Dan komt God door zijn Zoon tot ons, God de Vader. Opdat wij door de Zoon tot God naderen. En zo mogen we weten dat de Schepper van hemel en aarde, de Heer, de levende God, ook onze God en onze Vader is. De volkeren rondom Israël, de oorspronkelijke bewoners van het land Canaan, dienden de afgoden. Dat waren er dan heel wat, altijd meer dan één. En de ene God was hier verantwoordelijk voor en de andere God was daar verantwoordelijk voor. Ze hadden allemaal hun eigen gebied of terrein. Geen God was almachtig. Ze konden elkaar ook beconcurreren. Dan mag de psalmist weten, er is maar één God. Die bestaat echt. En die heeft alles gemaakt wat er is. Hemel en aarde. Wij kunnen horen, joh, God bestaat niet. Wat moet je daarop antwoorden? Nou, je moet zeggen, van alle goden op één na klopt het. Zo zou je het al kunnen beantwoorden. Joh, van alle goden op één na klopt het. Ze bestaan geen van alle. Maar er is er één die wel bestaat. En daar moeten we nou net mee rekenen. Van al die andere goden is het terecht gezegd, ze bestaan niet. Die zitten alleen maar tussen de oren van mensen. Die denken dat ze bestaan. Die aanbidden ze, die vereren ze. Maar ze bestaan niet echt. Alleen in de gedachten van mensen. Dat wordt ook wel van de levende God beweerd. Omdat de afgoden alleen bestaan in de gedachten van mensen. Gaat men stellen, joh, dat geldt ook van de levende God. Maar daar is nou net het verschil. Die bestaat echt. En die stort zijn liefde uit in de harten van mensen. En die God, die mag de psalmist kennen. De enige God die echt bestaat. Hoe bewijs je dat? Daar kan je allerlei argumenten voor aanvoeren. Maar je zou het ook kunnen doen als de Franse natuurkundige en denker Pascal. Die is wel het Franse genie genoemd. Die had vrienden, die zeiden dat ook. Joh, het kan best wezen, maar hoe bewijs je het? Nou, ik zal het in eigen woorden weergeven. Pascal, die gaf aan, het dienen van God is de moeite waard. Als God nu niet bestaat, maar je hebt hem hier op aarde mogen dienen, dat is zozeer de moeite waard. Er is niks aan de hand, niks gemist. Geen man overboord. Maar als God wel bestaat en je dient hem niet en je wordt gedaagd voor zijn rechterstoel, ja, dan is echt gebeurd. Omdat het dus de moeite waard is God te dienen. En vervolgens, hij bestaat echt. Dan is er maar ene keuze te rechtvaardigen en dat is God gaan zoeken. Totdat je mag vinden en kennen. Normaal gesproken. Joh, je hebt een kans van 1 op 1000 dat je 100 miljoen gaat verliezen. Nou, en je hebt een kans van 1 op 199. Laat me eens zeggen. Dan gaan we het van de negatieve kant bekijken. Je moet zoveel jezelf verloochenen dat je 10 gaat verliezen. Ja, jongens, maar dat 10 en die 100 miljoen. En als het nog eens omgekeerd zou zijn, een 10 verliezen voor 100 miljoen winnen. Nou, dan weet je het al aan. Dan zeggen jongens, maar dan kies ik toch voor die 100 miljoen. Al is het maar een kans van 1 op 1000, want wat zegt nou een 10? Zo heeft Pascal, ik zeg het maar in mijn eigen woorden, dat proberen duidelijk te maken. Al zou er niks voor het bestaan van God te zeggen zijn, moet je hem nog gaan zoeken. Want als die wel bestaat, ben je echt alles kwijt. En als die niet bestaat, is er geen man overboord als je hem gezocht hebt. En dan wist Pascal uit eigen ondervinding dat er niets zozeer de moeite waard is dan God te kennen. Weet je wat die man zei? In ons aller hart is een leegte, sinds de zondeval. En alleen Jezus Christus kan die leegte vervullen. En dat is ook zo. En dan wordt waar ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. De psalmist wordt verzekerd dat de levende God de bewaarder Israëls is, die niet sluimeren zal, nog slapen. Wat is daar van de achtergrond? Nou, dan ga je naar de geschiedenis van Elia, die Israël opriep te kiezen tussen de Baals, tussen Baal of de levende God. De priesters van Baal die baden, er gebeurde niks. Ja, Elia steekt er de spot mee, misschien is hij wel op reis, joh. Zo'n afgod kon niet overal tegelijk zijn, de levende God wel. Misschien is die wel moe. Die afgoden werden ook moe. Die had ook zelf slaap nodig. Misschien slaapt hij wel of dutt hij, sluimert hij. En dan zegt hier de psalmist van de levende God. Die heeft geen slaap nodig. Het is ook niet zo dat hij er tegen moet worstelen dat zijn ogen dichtvallen. Dat kunnen wij hebben. Jongens, ik moet er tegen worstelen, anders zou mijn ogen dichtvallen. Dan kan je die dood wel last van hebben. Nou, daar moet je op gaan passen. Dat is met God anders. Zijn ogen dag en nacht doorlopen de ganse aarde. Nou, als we God niet kennen en liever op een afstand houden, dan is dat een bedreigende werkelijkheid. Al is niemand erbij, God ziet wat we doen. Bijvoorbeeld hoe we omgaan met de media, de sociale media, welke pagina's je opzoekt en niet opzoekt. De Heer is overal bij. En dan moeten we bang worden voor onszelf. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Die wetenschap kan ons ook voor zonde bewaren. En dan de andere kant, dat het ook een vertroostende wetenschap is. Waar ik ook ben, God is overal. De Heer is bij me, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens me doen? En dan is ook de kerkgeschiedenis een bewijs van Gods bewaring. Mensen kunnen zeggen, God bestaat niet. Nou, ik heb al een antwoord gegeven hoe je daarmee om kan gaan. Maar je kan ook wijzen op het voortbestaan van de kerk. Want niemand kan zeggen, de kerk die is er niet meer. Helaas, in Nederland, zeker is een algemeenheid. Een gemeente kan groeien, maar de kerk als geheel krimpt. Maar we moeten niet vergeten, elders in de wereld ligt dat nog anders. Inmiddels ligt het zwaartepunt van het christendom op het zuidelijke halfrond. Latijns-Amerika, Afrika, bepaalde Aziatische landen. De kerk groeit. En er is één kerk die heeft nog nooit een lid verloren. Dat is de kerk voor Gods troon. Die wordt alleen maar groter. Er is een strijdende kerk op aarde en een triomferende kerk voor Gods troon. Er zijn al zoveel mensen. En we kunnen niet zeggen dat als iemand eenmaal in de hemel is gekomen, dan kan die toch nog verloren gaan. Dan wordt hij toch nog eens een keer uit de hemel gestoten. Nee, dat gebeurt niet. De triomferende kerk, zo noemen we de kerk voor Gods troon, die verliest geen enkel lid. En dan heb je hier de kerk op aarde, daar zit kaf onder het koren, mensen vallen af. Er treden ook mensen toe tot de kerk. Wie zijn nou de levende leden van de kerk? Doch geldt de liefde Gods is in hun hart uitgestort. Ze verwachten het van de Heere. Hoe merken we dat? Dan citeer ik een andere psalm. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84. Wel geen lita ma'alot, maar ook een pelgrimspsalm. Elk hunner zal in het zalig hoort van Sion haast voor God verschijnen. Als we echt een christen worden, zullen we het altijd blijven. Ook al is je geloof nog zo klein, dan kan je tegen al die problemen opzien, smaad, wordt uitgelachen. Je hebt het nooit gedaan. Dan moeten we ons schamen als dat zo is, maar het kan best wezen dat het ook hier mensen geldt. Nooit buitenshuis gebeden, ja wel thuis. Maar niet buitenshuis in een kantine, moeten we wel mee beginnen. Dan komt de smaad. Durf ik dat wel? Alles aan God voorleggen, ook je valse schaamte. En het van de Heere verwachten. En dan geldt, Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Maar ook de zon zal u desdaags niet steken, of de maan desnachts. De Heere neemt je voor zijn rekening. En zo kom ik bij de garantie die een pelgrim ontvangt. Als hij het natelt van vers 3 tot en met vers 8. Het zijn 6 dichtversen, maar het is een 8-voudige garantie. Die uitloopt op deze woorden. De Heere zal u van alle kwaad bewaren. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in de eeuwigheid. De Heere bewaart je van alle kwaad. Er staat niet van een enkel kwaad. Er staat even min van het meeste kwaad. Er staat van alle kwaad. Maar wordt dat niet door de praktijk gelogenstraft? Een man verliest zijn vrouw. Ouders verliezen een kind. Grootouders een kleinkind. Christenen komen in de gevangenis terecht, niet als crimineel. Dat zou verdrietig zijn als dat gebeurt. Gebeurt ook, maar dat is verdrietig. Maar puur omdat ze christen zijn. Hoe kunnen we dan zeggen, de Heere bewaart de zijne van alle kwaad? Wel, als het kwade hen treft, dan zal het tot hun bestwil worden gekeerd. En dan wordt het kwade nog goed. Kunnen we dat altijd bekijken, was dat maar waar. Dan staan er gelukkig ook klachten in de psalmen, hoe lang, Heere. En die mogen we op onze lippen nemen. En toch het blijft waar. Al zullen er 1000 aan uw linkerhand vallen, 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet naderen, genaken. En dan komt de verklaring, dat is psalm 91 overigens. In de benauwdheid zal ik bij u zijn. Nou, en dan is het goed. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Afgelopen week bezocht ik een lid van mijn eerste gemeente. Zwartebroek de Schuur, hij woont inmiddels al vele jaren in een andere plaats. Heeft wat gezworven trouwens ook. Hij ligt in een verpleeghuis. En zijn vrouw is zwak, kan hem niet meer verzorgen. Hoe is het, vroeg ik die man. Ik ontmoette hem na vele jaren. Ik kan niet zeggen hoe goed God voor mij en mijn vrouw is, zei hij. En hij kon het nauwelijks zeggen, zo zwak is hij naar het lichaam. Onbegrijpelijk zo goed als God voor ons is, zei die man. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is tallentijd en zon en schild. Hij zal gena en ere geven. Dat komt er straks aan, zei hij. Ik weet niet hoe gauw al. Dat God aan mij eer gaat geven. Nou, dan zie je het echt bewaarheid. De Heere bewaart te zijn voor alle kwaad. In alle benauwdheid is die met hem. En in de psalm staat het zo. Uw ziel zal hij bewaren. Nou, betekent ziel in de Bijbel ook persoon. Het hoeft niet altijd ziel te zijn in de tegenstelling ziel-lichaam. Maar goed, ook al neem je het als persoon, dan wil het toch dit zeggen. Wat je ook ontvalt, als persoon, als individu. Je bent in des Heeren hoede geborgen. Wat je ook ontvalt, De zaligheid zal je niet ontgaan. Wij zeggen wel eens, bij de dood moet de mens alles achterlaten. En dat is ook zo. Destijds was de familie Rockefeller de rijkste familie van Nederland. De grondlegger van dat Rockefeller-imperium overleed. En een van zijn assistenten werd gevraagd: hoeveel heeft uw baas ongeveer achtergelaten? Hoeveel miljard? Zo werd die vraag natuurlijk bedoeld. Maar weet je wat hij zei? Alles. Alles achtergelaten. Niks mee kunnen nemen. Maar dat ligt voor een christen anders. Die hoeft niet alles achter te laten. Want de liefde Gods die blijft. Dan hoef je niet alleen de doodsjordaan in. Wat de toekomst brengen mogen, dat is een gedicht van Jacqueline van der Waals. Dat kennen we denk ik wel. Mij geleid des Heren hand. Dat dichtte deze vrouw die nooit getrouwd is geweest. Ze was lerares. En op ongeveer 50-jarige leeftijd kreeg ze kanker, ongeneeslijk ziek. En dan maakt ze dit gedicht. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Heren, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Dat dus ook, ik begrijp het niet. Waarom deze weg? 50 jaar is toch nog betrekkelijk jong. Het kan nog jonger, maar het kan toch ook ouder. Ook deze vrouw had gewenst ouder te worden, maar als het dan zover is. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. En dan is waar. En dan is de verdrukking hier op aarde maar een verdrukking van enkele dagen. Als wij zorgen hebben, dan kunnen we zeggen, ik maar wist hoe het afliep. Als het nou maar goed afliep. Als dat nog een jaar duren, 2 jaar. Dan is het aftellen. Maar nou weet ik niet hoe het afloopt. En ik weet, dat kan ook een christen hebben, hier op aarde. Maar als we verder kijken dan dit leven, dan mag je zeggen, ik weet wel hoe het afloopt. Wij moeten niet de kant op, nee, je kan nooit zeker weten of hij behouden aankomt. Dat moeten we wel weten. Mensen zeggen wel eens, dat kan je nooit zeker weten. Wees dan eerlijk en zeg, ik weet het niet. Maar dat mogen we nooit een ander misgunnen dat hij het wel weet. En wij moeten niet rusten voor we het ook weten. Dat is dan wel een bestreden weten, maar toch een weten. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. De Heere zal mij bewaren van alle kwaad. Mijn ziel zal hij bewaren. Het werd de pelgrims toegezongen. Het werd zo toegezongen. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Je uitgang. Je gaat 's morgens van huis. Je ingang. Je komt 's avonds weer thuis. Je uitgang. Je gaat op pelgrimsreis. En je ingang. De pelgrimsreis is ten einde. En als we dan aan de hele pelgrimsreis denken. Wat is het dan rijk. Want de Heere doet dat van nu aan tot in der eeuwigheid. Mensen kunnen ons bijstaan. En dat ze zeggen, joh, nou moet je het voor dan zelf doen. Het zij dat ze ons niet meer kunnen helpen. Het zij dat ze ons niet meer willen helpen. Dat is met God anders. Hij doet dat van nu aan tot in alle eeuwigheid. Wie op God vertrouwt, komt niet beschaamd uit. En dan is er een uitgang. Je begint aan de pelgrimsreis, de wedergeboorte. En je ingang, en dan denk je aan het binnengaan van de poorten van het hemelse Jeruzalem. En als je ook denkt aan het lichaam, het nieuwe Jeruzalem. Al de gezaligden, die gaan het nieuwe Jeruzalem binnen. De Heer heeft er uitgang bewaard, toen het begon. En hij bewaart ook de ingang. En dan is het niet zo, er zijn er toch een paar onderweg omgekomen. Dan denk ik opnieuw aan die andere pelgrim, Psalm 84. Ze gaan van kracht tot kracht steeds hoort. Elk hunner zal in het zalig hoort van Sion. Haast voor God verschijnen. Wat is de bedoeling? Dat we een pelgrim zijn. En dat dat ons leven stempelt. Dat maakt ons leven niet somber. Dat maakt dat we van de kleine dingen kunnen genieten. Want dan zie je in de kleine dingen nog de grootheid van God. Dan is ook het kleine nog groot. En maakt de grote God je klein. En dat mag ook nog eens gelden. Buiten dat je geniet van de gewone kleine dingen. Ik geniet van God. Niet ten dele straks in volkomenheid. Een pelgrim, dat moeten we worden. De jonge lui hebben we dat misschien nog niet gehoord. Maar de ouderen zullen het herkennen. En misschien dat het hier en daar nog gebeurt. Dat een predikant zijn gehoor als volgt toespreekt. Geliefde medereizigers, met mij op reis naar de eeuwigheid. Ik heb het niet gedaan, ik heb er niks op tegen. Laat dat duidelijk zijn. Het is goed om je gehoor zo toe te spreken. Dan bepaal je de mensen bij de ernst van de eeuwigheid. We zijn op reis naar de rechterstoel van Christus. En toch, ik heb een kanttekening. Als een dominee niet meer tot zijn gehoor kan zeggen, is het toch eigenlijk verdrietig. Je zou meer moeten kunnen zeggen, wat bedoel ik? Uiteindelijk hoort het zo te zijn, geliefde medepelgrims, met mij op reis naar een beter vaderland. Zo moet het zijn. En als het zo niet is, moet het zo worden. En dan denk ik aan een oefenaar in de gereformeerde kerken, begin 20e eeuw, Vrolijk heette die. En die kon dan de dienst besluiten, dan had hij het evangelie verkondigd tot troost van Gods kinderen. Nu nemen we weer op ons kruis, zo besloot hij daar zijn preek, en gaan we weer getroost naar huis. We hebben het weer meegekregen voor de week om getroost in God naar huis te gaan. Dat woord had hij dan voor de kinderen Gods. En iedereen moet zich dan afvragen, ben ik dat? En eenmaal is er die troost, we gaan naar het vaderhuis. Een vrouw nam afscheid in het ziekenhuis van haar zwager. Ik moet naar huis, Jaap, zei ze. En ik ga ook gauw naar huis, zei Jaap. En hij bedoelde naar het vaderhuis van God. Nou, daar had zijn leven van gesproken. Ik ga ook gauw naar huis. Hoe dichter ik nader, zo heeft een dichter is gedicht. Hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg naar het einde van de krijg, dat ook ons leven mag stempelen, uw leven, jouw leven, dat geven de Heere. Amen. Wij gaan nog zingen, Psalm 91, de verzen 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En wat er verder volgt in de verzen 1 en 5 van Psalm 91.
Oh.